Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 98, de versen 1 en 2. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand volsterkt en ere, zijn heilige arm bracht heil naar leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden, nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom tentoon gespreid. En wat er verder volgt in het tweede vers, Psalm 98, de versen 1 en 2. Gemeente, de schriftlezing kunt u vinden in Matteüs 1, de versen 18 tot 25. Matteüs 1, de versen 18 tot 25. Maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen waarna we zingen Psalm 118, vers 1.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus, want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zoon van David, zijt niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is, door de profeet, zeggende: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, het welk is, overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze, haar eerstgeboren zoon, gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we zingen van de lofzang van Maria, de versen 1, 2 en 3. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blijde Heer, mijn zaligmaker noemen, die in haar lage staat zijn dienst mag niet versmaad, maar van zijn gunst doet rommen. de lofzang van Maria, de versen 1, 2 en 3. En de Heere zegene u en uw gaven. gemeente. Op deze kerstdag gaan we naar de stal van Bethlehem. En daar heeft God in zijn wonderlijke goedheid verschillende mensen naartoe gebracht. En door Gods geest zijn ze geleid en ze mogen daar komen en ze mogen buigen voor die geboren zaligmaker. Wat moet dat onbeschrijfelijk heerlijk geweest zijn. Als je mag kijken in de kribbe en als je als zondaar mag buigen en als je dat kind mag aanschouwen in al zijn glorie en in al zijn majesteit. Oh, dat is in woorden niet uit te drukken. Jongens en meisjes, daar staat Maria bij de kribbe. O, ze is de begenadigde onder de vrouwen. Ze mag de moeder des Heren zijn. Als een moeder bevalt en als ze dan dat tere leventje na de bevalling in haar armen mag hebben, o, dan is ze al de pijn vergeten. En de vaders zullen dat misschien wel onder ons weten. Dan zie je zo'n glimlach, zo'n, ja, die blijdschap op het gezicht van je vrouw. Maar Maria, ze mocht al voor de geboorte van de zaligmaker, mocht ze al van haar zoon zingen. Mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. En dan mag ze de Messias, ze mag hem aanschouwen. O, iedere moeder in Israël, die had maar één verlangen. Dat hebben ze tot op de dag van vandaag en dat is natuurlijk vreselijk, maar om de moeder van de Messias te mogen worden. Maria mocht daar bij de kribbe, ze mocht iets van die heerlijkheid des Heren beleven. Mijn zaligmaker. O, het was nu het wonder, ze mocht het aanschouwen. En jongens en meisjes, wie zien we nog meer bij de kribbe? Ja, jullie zeggen de herders natuurlijk. Zij mochten als eerste die heerlijke boodschap horen van de engelen. En misschien hebben jullie op school wel die tekst uit je hoofd geleerd. Vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker welke is de Christus de Heere in de stad David. En dan krijgen ze het teken. En gij zult hem vinden, het kinderke, in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Dan mogen de herders ook nog die engelenzang horen. En dan lezen we, ze kwamen met haast. En ze werden de beste evangelisten. Want ze gingen terug. En ze gingen overal die heerlijke boodschap verkondigen dat er nou een zaligmaker is voor zondaren. En later dan komt er nog hoog bezoek. In Bethlehem, dan komen die wijzen uit het oosten. En als ze dat kind al zien, die wijze mannen, die heidenen, ze vallen op hun knieën neer. En ze aanbidden het en ze geven de mooiste geschenken, de duurste geschenken die ze hebben. Ja, zelfs de heidenen, die zijn naar Bethlehem gekomen. Zelfs de heidenen, die krijgen een plaats bij de kribbe. O, de zaligmaker, die is niet alleen gekomen voor zijn eigen volk. Dat is nou dat wonderlijke van die Davidzoon. Hij is een middelaar Gods en der mensen. Jood en heiden rond de kribbe. Salomo, die heeft er al van gezongen in Psalm 72. Ja, alle koningen, ze zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. En dan zien we later in het kerstverhaal ook nog die twee oude mensen daar in Jeruzalem. Simeon en Anna, wachtende en verwachtende de Messias. Hongerende en dorstende naar zijn komst. En gemeente, wat mag daar een bijzondere ontmoeting plaatsvinden? Ja, Simeon. Je mag nou zelfs dat kind in zijn armen nemen. En hij mag profeteren, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. O Simeon, hij kan u in vrede heen gaan. Hij kan u sterven. En dan staat er ook nog Anna, een weduwe van 84 jaar. Hier zijn misschien ook wel ouderen in ons midden van ongeveer die leeftijd. Ze is nog fris en grond. En op haar hoge leeftijd krijgt ze een taak van de Heere op haar schouders gelegd. Ouderen in ons midden. Wat zou dat nou heerlijk zijn dat u dat ook vanmorgen op deze kerstdag eens zou krijgen. Dat de Heere nou een taak op uw schouders legt. Wat was dan die taak? Ja, om goed van de Heere te spreken. En ze mag het gaan doen in Jeruzalem. En ze mag daar die boodschap gaan verkondigen aan iedereen die het maar horen wil. En jongens en meisjes, zo hebben we allemaal die verschillende mensen uit het kerstevangelie. Die hebben we even mogen zien daar in de stal van Bethlehem. Maar nu staat er nog iemand bij de kribbe. En die wordt vaak vergeten. En wie is dat dan? Oh, dat is Jozef. Ja, Jozef, hij hoort er ook bij. Maar we horen hem nauwelijks. We zouden Jozef kunnen typeren als een stille in de landen, iemand op de achtergrond. Maar toch heeft de Heere, ook in die stal van Bethlehem, heeft de Heere met Jozef een doel. Jozef heeft een aparte plaats in het kerstevangelie gekregen. En de Heilige Geest die wil ons daar iets mee leren, gemeente. Hoe ieder kind van God nou een eigen weg krijgt tot Christus. Ja, ze komen allemaal tot de kennis van de zaligmaker. Maar Maria anders dan de herders. En Jozef ook weer anders. Dus het gaat in de geschiedenis van Jozef, gaat het niet over Jozef en over zijn beleving. Het gaat om de geboorte van Jezus. Het gaat om die genade van Christus. Rond kerst en in de adventstijd, ja, dan wordt er heel veel gepreekt over Maria. We weten ook zulke mooie dingen over Maria. De aankondiging van de engel. En haar antwoord. En hoe ze buigt voor de Heere. En dat ze dan op reis gaat naar haar nicht Elisabeth. En dan zingt ze ook nog die prachtige lofzang. Maar van Jozef. Ja, Jozef staat in de schaduw van Maria. Dat is in Nazareth nog heel erg zichtbaar zelfs. Als u wel eens in Nazareth geweest bent, dan weet u dat. Het Vaticaan heeft een hele grote basiliek daar neergebouwd. Allemaal ter ere van Maria. U hoeft er niet eens in te gaan, want ieder land in de wereld die heeft een groot kunststuk gegeven ter ere van Maria. En dan achter die grote kathedraal, ja, dan staat er nog een klein kerkje. En dat is dan de kerk van Jozef. Jozef. Hij staat in de schaduw van Maria, van Jozef, hebben we geen lofzang. En na de geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tempel, dan verdwijnt Jozef uit het beeld op de achtergrond. Maar gemeente, in het leven van Jozef, dan schittert nou zo de genade van Christus. En dat is nou de troost voor Gods kinderen, ook op dit kerstfeest. Volk. Put dan maar moed uit Gods wonderlijke wegen met de mensen rond de kribbe die allemaal op een andere manier getrokken zijn en geleid zijn tot Christus. Er zijn verschillende toeleidende wegen, maar uiteindelijk, ze mogen allemaal datzelfde beleven. Uit genade zijt gij zalig geworden. Gemeente, we gaan naar onze tekst, Matthäus 1. De versen 24 en 25. Matthäus 1, de versen 24 en 25. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. En op deze kerstochtend willen we stilstaan bij Jozef in de stal van Bethlehem. En drie gedachten. Ten eerste, als zoon van David. Ten tweede, als man van Maria. En ten derde, als vader van Jezus. Dus Jozef in de stal van Bethlehem, als zoon van David. Als man van Maria, als vader van Jezus. We gaan naar onze eerste gedachte. Jozef in de stal van Bethlehem als zoon van David. Misschien dacht u toen u de kerk binnenkwam, hé, wat raar, Lucas 2 staat er niet op. Wij pakken altijd met kerst, pakken we naar Lucas 2. Maar Matthäus, die beschrijft ook het kerstevangelie. Maar hij vertelt het heel anders dan Lucas. Bij Matthäus geen woord over Bethlehem. Geen woord over de stal en dat er geen plaats was voor Maria en Jozef. Geen woord over de engelen of over de herders. Helemaal niets. Matthäus vertelt ons alles uit het perspectief van Jozef. Want daar legt Matthäus de nadruk op de afkomst van Jozef. En dat is ook de opzet van zijn boek. Matthäus, hij schreef zijn evangelie voor de Joden. En vandaar dat Matthäus dat ook goed heeft laten zien aan het Joodse volk, dat nou Jezus de Christus, dat hij waarlijk de Messias is. En zo begint hij ook zijn evangelie. Vers 1, het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En gemeente, weet u dat deze eeuwenoude woorden, dat de Heere die nog steeds gebruikt om Joden tot bekering te brengen. Ik ken verschillende Joden die een Nieuwe Testament in hun handen gedrukt kregen en ze durfden het eerst niet te openen, want ze dachten, God de Almachtige die zal ons straffen. Dat is een boek van de heidenen van de Goyim. En als ze dan het toch open doen, dan viel hun oog op dit eerste vers van Matthäus, het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En daarom begint Matthäus met het geslachtsregister. Om nou zijn eigen volk te overtuigen, deze Jezus, die jullie zo veracht hebben. O, hij is de zoon van God. En daar krijgt ook Jozef een plaats. Want we lezen in vers 16, en Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. En gemeente, we horen hier gelijk dat de Messias niet komt uit Jozef, maar wel uit Maria. En dat is dat wonder van die ontvangenis, dat grote wonder van de Heilige Geest. Nu werd de Heer Jezus geboren zonder toedoen van Jozef. We lezen dus niet, en Jozef gewon Jezus. O gemeente, als Matthäus dat opgeschreven had, dan was het voor heel de kerk, dan was het voor u en voor mij, dan was het voor eeuwig verloren geweest. Nee, Matthäus, hij schreef het. Het beslissende moment in de heilsgeschiedenis, dan wordt Jozef en in hem heel Davids huis uitgeschakeld. Nog David, nog Jozef kunnen de goddelijke verlosser voortbrengen. O Christus, hij moest aan David en hij moest aan Jozef gegeven worden. Buiten de natuurlijke ontwikkeling om. God brengt het zelf tot stand, niet Jozef. En gemeente met eerbied gesproken, Jozef die moest een stap achteruit doen. Jozef. De zoon uit het geslacht van David moest terugtreden. Want er mag van hemzelf, er mag niks bij komen. Het zal enkel Gods werk zijn tot verlossing van zijn volk. En daar zal Jozef niet aan mee kunnen werken. Hij zal wel uit dat onbevattelijke wonder de zaligheid mogen ontvangen. En gemeente, dat is Gods plaats voor Jozef in dat hele kerstevangelie. Jozef, hij moet minder worden. Hij moet zich gaan vernederen. Hij moet zich gaan verloochenen voor die grote Davidzoon. Begrijpt u dat? Jozef, hij moet een stap achteruit doen. En dat heeft hem veel strijd gekost. Want je moet je eens indenken, je bent een jonge man. En je staat op trouwen. Je hebt allerlei plannen en opeens word je uitgeschakeld. Wat is dat moeilijk voor een man? Jozef, hij moet minder worden. En zo werkt de Heere nou nog altijd in het Koninkrijk Gods. Als de Heere zo'n volk brengt, dan leert de Heere dat. Johannes getuigde daar al van. Hij moet wassen en ik moet minder worden. En dat is een les die al Gods kinderen leren. Het is zalig worden uit genade. Om nou uitgeschakeld te worden van jezelf. Om uitgeschakeld te worden met al je deugden. En met al je trotsheid. Met al je eigen gerechtigheid. En om nu als een ellendige en een nooddruftige aan de voeten van de Here te komen. Here, zonder u, ach, kan ik helemaal niks doen. Jozef, hij heeft dat in het geloof beoefend. Het wordt praktijk in zijn zielenleven. Gemeente, ik denk, als er één tekst is die toepasselijk is op Jozef, dan zijn het wel die woorden: in stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Daar kunnen we eigenlijk het leven van Jozef mee schilderen. In stilheid en vertrouwen. Want dat heeft hij beoefend. O, die wonderlijke maagdelijke geboorte van zijn vrouw Maria kon ook Jozef niet doorgronden. Jongelui, wij moeten niet proberen om de verborgenheden van God, zoals de menswording van Christus, of zoals de schepping, om die te doorgronden. Want dat gaat helemaal boven onze bevatting uit. Wij zijn ellendige, zondige, beperkte mensen. En hoe kunnen wij ooit die eeuwige en die oneindige God begrijpen? Een God die wij zouden kunnen begrijpen, oh, die zou geen God zijn. En als we hem zouden kunnen begrijpen, dan zou hij niet oneindig zijn. En als we hem zouden kunnen verstaan, dan zou hij niet goddelijk zijn. Spurgeon, die geeft een mooi voorbeeld. Jongens en meisjes, Spurgeon, dat was een dominee, meer dan 100 jaar geleden in Londen. Duizenden mensen kwamen naar hem toe om hem te horen. En die gaf allerlei voorbeelden. Spurgeon zegt: als het nu zomer is en je ziet een vijvertje, dan zie je er vaak allemaal muggen rondom zweven. Dat hebben jullie wel eens gezien. En die muggen die drinken dan van het water. En dan zegt Spurgeon: hoe kan nou zo'n klein mugje een hele oceaan leeg drinken? Nou, dat kunnen we wel bevatten. Nou, hoe kan nu een zondig mens, die eindig is, nu die eeuwige en die oneindige God bevatten en begrijpen? Oh, dat kunnen wij nooit. Dat kunnen we alleen maar aanbidden. In verwondering. En Gods kinderen, die hebben daar nou een eeuwigheid voor nodig. Om dat uit te wonderen. En we zien hier Jozef. Hij buigt voor die almachtige God. En gemeente, het wonder. De Heere, die weet van hem af. De Heere stuurt een engel naar Jozef. Jozef, gij zone David. Oh. Zo wordt Jozef door niemand in Nazareth genoemd. Wie is Jozef? Ja, dat is Jozef, die timmerman. En wat moet dat wonderlijk geklonken hebben in de oren van Jozef, dat hij die woorden van de engel hoort: Jozef, gij zone David. Oh, wat was dat huis van David? Oh, dat was in Nazareth helemaal niks meer. Het was een afgehouwen tronk. Later daar nog over meer. Maar Jozef, hij buigt voor die almachtige God. En dat wordt merkbaar in zijn leven. Want we lezen ook: en hij bekende Maria niet. Straks daarover nog meer. Maar nu dat wonder in Bethlehem. In Bethlehem mag Jozef gaan knielen voor de kribbe. Oh, wat is dat een wonder voor hem geweest. Om nou als een arme zondaar te komen. Niet Jozef zal de weg bereiden. Nee, het is precies omgekeerd. Dat kind in de kribbe. O, hij maakt die weg voor Jozef effen naar het hemelse Jeruzalem. Niets uit zijn voorvader David. Niets uit Jozef zelf. Maar het zal zijn alles uit Christus. En die geloofsoefeningen, die heeft Jozef mogen houden. Die stille Jozef. O, die koninklijke afkomst. Hij wordt helemaal ermee uitgeschakeld. En dat kind in de kribbe, oh, die zal het zelf doen. En gemeente, heeft u daar nou iets van mogen ervaren, ook in de adventsweken? De noodzaak van het uitgeschakeld worden van jezelf. Want wat staan we nou vaak de Heere in de weg met onszelf? Altijd maar weer dat eigen ik. Jozef, hij werd het eens met Gods weg. Want die weg van de Heere, ja, die is altijd God. Die is altijd heilig. Volk des Heeren, klaag dan uw nood maar bij de Heere. Misschien bent u vanochtend al naar de kerk gekomen. En dat u gezegd heeft, ik heb helemaal geen kerstgevoel. Ach, wat is nou een kerstgevoel? Als het een beetje glitter is van de wereld, dan is dat enorm arm. In Israël vieren ze helemaal geen kerst. Vandaar dat ik hier mag zijn. In Schotland vieren ze geen kerst. Misschien is dat wel zelfs beter. Maar ik zeg toch altijd tegen ook de Joden bij ons in Nazareth, maar het is toch goed. In Nederland hebben we toch een dag waarin we gedenken dat onnoemelijk grote wonder dat de Heere nou in genade een zondaarsvolk heeft aangezien. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Jozef, hij werd uitgeschakeld. En vraagt u dat ook maar, jonge mensen, vraagt dat ook maar aan de Heere. Heere, schakel mij maar uit. Maar dat u nu maar verheerlijk mag worden in mijn leven. Als ik nou maar gevonden mag worden door u. Ik hoef niet vooraan te staan. Als ik maar mee mag gaan. Jozef. Door Gods genade mag hij daar staan bij de kribbe van Bethlehem. Gemeente, we gaan naar de tweede gedachte. Jozef in de stal van Bethlehem als de man van Maria. Gemeente, Jozef die heeft veel getopt, want heeft een ontzettende klap te verwerken. Maria, zijn ondertrouwde vrouw, waar hij zoveel van hield, die verwacht een kindje. En het grote probleem is dat het niet van hem is. Jozef is niet de biologische vader. En wat moet dat een vreselijke ontdekking geweest zijn. In de Bijbeltijd was een ondertrouw, dat was een belangrijk iets, dat was een belangrijk onderdeel van de huwelijkssluiting. We kunnen dat eigenlijk niet meer zo vergelijken met ons verloven hier in Nederland. In het Midden-Oosten is die ondertrouw dus eigenlijk een juridische basis van twee families. Twee families die komen dan overeen dat hun zoon en hun dochter tot een huwelijkssluiting komen. En dan twee jonge mensen die beloven dan trouw. Christenen in Nazareth die vieren die ondertrouw en het is eigenlijk net zo belangrijk als een huwelijksdag. De familie die komt officieel bij elkaar. Er is een uitbundige maaltijd in het huis van de bruid en de bruid die draagt al een prachtige jurk. En dan wacht ze nog bij haar ouders. In de Bijbeltijd was het dan kon de aanstaande bruidegom een huis bouwen. Dat was in die tijd allemaal niet zo heel erg moeilijk. En dan kwam de bruidegom pas om zijn bruid op te halen uit haar huis, van haar vader. En dan werd het huwelijk gevierd in het huis van de bruidegom. Dus Maria was al Jozefs wettige vrouw. De engel die zegt het ook. Uw vrouw, in vers 20, zijn vrouw, lezen we ook in vers 24. En nu merkt Jozef dat Maria zwanger is. Hij hoort het, de praatjes op straat. En de mensen die praten erover. Heb je dat nou gedacht? Twee van die serieuze mensen, wat valt dat tegen? Oh, die vroomheid, die zat ook niet zo diep bij die Jozef. En zo staat Jozef voor een dilemma. En wat moet het in zijn hoofd gespookt hebben, gemeente? Zou Maria nu werkelijk hem ontrouw geweest zijn? En wat zal de duivel Jozef ook bestookt hebben met allerlei twijfels omtrent Maria? Want de duivel die doet niet liever dan dat. Om je te bestoken, om twijfel te zaaien. En dan lezen we van Jozef in vers 19. Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. We lezen hier dat Jozef rechtvaardig is. Wat betekent dat? Nou, allereerst, Jozef zegt dat niet van zichzelf. Nee, dat heeft de Heilige Geest, die heeft dat op laten schrijven in het evangelie. En Jozef wordt een rechtvaardige, in het Hebreeuws een tzaddik genoemd. En dat is in het Jodendom tot op de dag van vandaag, dat is eigenlijk, ja kun je zeggen, dat is een titel. Een titel voor een vrome Jood. Als je een vrome Jood tegenkomt, dan zeg je, oh dat is een tzaddik. En iemand die dus het nauw neemt met het woord van God, die serieus wil leven, die nauwgezet alle wetten ook onderhoudt van Mozes. Ook iemand die zich veel verdiept in het woord van God. Dus gemeente, de pleegvader van de zoon van God, ja dat was geen onverschillige man, dat was geen ongeletterde man. Komt nog wel eens in zo'n kinderkersverhaal, Jozef, nou ja, dat was ook maar een arme timmerman. Alsof het een simpele man was. Nee, het was een tzaddik, het was een rechtvaardig. Iemand die, ja, die zich oefende in de schriften. Nu waren er in die tijd, dan waren er vele rechtvaardigen. We weten dat van de Farizeeën en de Sadduceeën. Oh, die noemden zichzelf een tzaddik. En ze leefden dat ook uit. Tot de wetten van Mozes, tot in het nauw. En ze baden op de hoeken van de straten. Maar gemeente, nu is iedere rechtvaardige, iedere tzaddik is nog niet oprecht vroom. Dus dat grote verschil tussen schijn en zijn. En die Farizeeën die hadden een slaafse vroomheid, een eigen gerechtigheid. Maar bij Jozef lag het anders. Hij vertoonde de kenmerken van een oprecht kind van God. Het lag bij Jozef teer in zijn leven. De tere vreze Gods was in zijn hart en dat was merkbaar. En als Jozef dan ontdekt dat Maria zwanger is, dan doet hem dat veel pijn. Want hij wil in alle ernst, wil hij voor Gods aangezicht leven. Hij wil lichaam en ziel zuiver en heilig bewaren in zijn verlovingstijd, in zijn ondertrouw. Jonge mensen, is dat ook jullie begeerte? Dat je naar lichaam en ziel zuiver en heilig wil leven. Dat je dat ook wil bewaren voor in je huwelijk. Dat je er niet zomaar wat op los leeft. Wat in de wereld is. Nee, Jozef, hij wil in alle reinheid, wilt u het huwelijk ingaan. En nu heeft Maria, hij heeft haar belofte verbroken. En gemeente, Jozef ontbrandt dan niet in toorn. Jozef maakt geen grote stampij. Jozef rent niet naar het rabbinoet, naar het rechtscollege van de rabbijnen. Om daar Maria aan te klagen om gelijk een scheidbrief te krijgen, dat had hij kunnen doen. Maar Jozef worstelt ermee voor het aangezicht van God. Het wordt nood in Jozefs leven wat te doen. En Jozef die heeft geworsteld voor het aangezicht des Heeren. O, hij kende de hoofdsom van de wet. Liefde tot God en liefde tot de naaste. O, het was hem als een kind van 3,5 was het hem al ingescherpt. God lief te hebben. En we lezen het, alzo hij rechtvaardig was. Liefde tot de naaste. Hij wilde haar niet openbaarlijk te schande maken. Jozef, hij houdt van Maria. Dan heeft hij twee opties. De eerste heb ik al gezegd, hij kon naar de rabbijnen, naar het gerechtshof. En ze konden dat huwelijk, ja, konden ze ontbinden op grond van Deuteronomium 22. Ze konden het vonnis voltrekken. In de tijd van Mozes kon Maria zelfs gestenigd worden. Dat kon in de tijd van Jozef niet meer uitgevoerd worden. Maar Jozef, hij wil niet naar de rechtbank. Hij wil Maria niet openlijk te schande maken. Daar heeft hij haar niet voor over. Hij houdt te veel van haar. Hij wil haar beschermen. Mannen, zouden wij ook zo handelen met onze vrouw? Genade schenkt geduld. En Jozef zoekt een andere manier. Hij zal zelf een scheidingsbrief schrijven. Hij zal dat schrijven en dan zal die stilletjes weggaan. naar het zuiden, naar een verre plaats. En dan zal iedereen denken dat hij Maria heeft laten zitten met een kind. En zo zal hij de schande op zich nemen. Gemeente, zo spreekt nou de liefde. En we zien hier dat Jozef een rechtvaardige is. We zien dat aan zijn vrucht, het wordt zichtbaar. En zo is Jozef bezig in zijn gedachten. Zijn wij zichtbaar? Ook een vraag voor deze kerstdag. Zijn we zichtbaar? Maar gemeente, in al die zorgen en in al die nood van Jozef, nou staat de Heere op. Dat grote wonder van ontferming en in genade, ja, dat zal plaatsvinden. En in de nood van Jozefs leven, dan gaat de Heere spreken. O gemeente, wat is het een wonder? Als je in de banden verkeert, als het nou duisternis en donkerheid is in je leven en dat je benauwd bent van alle kanten en de Satan die je allerlei dingen influistert. Je hebt geen heil bij God, hij hoort je niet, oh je kan wel bidden. Denk je dat hij jou hoort en denk je dat jij bekeerd kan worden? Maar de Heere die staat op in het leven van Jozef. En hij gaat afdalen in de ziel van Jozef. Jozef mag de stem van de Heere horen. Bij Jozef komt de engel des Heeren in een droom. Jozef, gij zoon David. O, wat moet dat bemoedigend geklonken hebben in Jozefs oren. Hij zat helemaal aan de grond. Helemaal met zichzelf in de knoop. Onbegrijpelijke wegen. Gij zone Davids, o de Heere, hij is getrouw aan zijn verbond. Hij zal nooit laten varen het werk zijner handen. En dat mogen we ook zien vandaag op kerstfeest. Maar wat was er nou van het huis van David? Als je daarop zou zien in de tijd van Jozef, dan zou je zeggen, nou dat was allemaal dood. Dat was een afgehouwen tronk. Jesaja die sprak er al over. Dat huis van David, o, al die takken zijn afgehouwen. Er is geen levend takje meer aan te vinden. Het is een afgehouwen tronk zonder leven. O gemeente, dat is nou ook als de Heere iemand arresteert. En dan ga je het inleven dat je dood bent in de zonden en in de misdaden. Maar nou dat wonder in die afgehouwen tronk, dat bevatte een geheim. Daar in Nazareth, die afgehouwen tronk, dat was diep, diep in de grond, daar zaten nog de wortels. Daar was nog leven te vinden, dat is nou een beeld van Gods welbehagen. God zorgt voor zijn volk, de Heere die ontfermt zich. Over dat huis van David, daar in Nazareth, wat totaal verarmd was. En wat was er van Nazareth te verwachten? Ach, helemaal niks. Gij zone Davids, zijt niet bevreesd. En zo klinkt het in de nacht. Jozef, gij zone Davids, Maria is je vrouw. Vrees niet. Ze is nog steeds maagd. Ze hoort bij je, Jozef. Top daar niet over. Want hetgeen in haar ontvangen is, ja dat is uit de Heilige Geest. O, de Heere, die heeft in de schoot van Maria dat nieuwe leven, heeft een begin daarvan gemaakt. O, voor Jozef onbevattelijke woorden. Als vrome Jood, ja wat kende hij van de Heilige Geest? O, dat kende hij uit het eerste hoofdstuk van de Bijbel, uit Genesis. Maar die Heilige Geest die bij de schepping zweefde over de wateren. En Jozef die weet ook wel van het werk van de geest. Die mensen van dood levend maakt. En deze geest. Die heeft nu in de schoot van Maria nieuw leven geschonken. In dit kind komt God naar de wereld toe. En gemeente, dat is de blijdschap van kerst. Dat kind. Dat is nou de lang verwachte Messias. Maria zal een zoon baren en ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. O, de Heere, die maakt het Jozef duidelijk, Maria heeft niet gezondigd. Maar uit haar wordt door de Heilige Geest nu de Messias geboren En dit kind zal Jezus heten, zaligmaker. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij zal de borg worden voor verloren Adams kinderen. En gemeente Matthäus, die beschrijft op deze wijze de geboorte van Jezus. Heel anders dan Lucas. Matthäus die gaat speciaal in op die bijzondere wijze waarop Maria zwanger is geworden. Dat heeft een oorzaak, want waarom doet Matthäus dat? Nou, als later de Heer Jezus het land doorwandelt, nou, dan zien we het verzet en de haat opkomen bij het Joodse volk. Vooral bij de Farizeeën en de Sadduceeën. En ze hebben er alles aan gedaan om dat werk van Christus tegen te staan. En veracht te maken. En ook zijn afkomst. Want gemeente, ja, die lasterpraatjes uit Nazareth, oh, die waren niet zomaar uit de wereld verdwenen. Oh, die waren de Farizeeën nog lang niet vergeten. Wat is laster een grote zonde. Wat erg als zij stempels op mensenlevens zetten. Dat kan verwoestend werken. En levens kunnen daardoor getekend worden. En dat hebben ze nou ook gedaan met Christus. Johannes die schrijft erover. De Farizeeën dan zeiden tot hem, wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben een vader, namelijk God. Het is een regelrecht verwijt naar de bijzondere geboorte van de Heer Jezus. O Satan, hij probeert het meest heilige, probeert hij te besmeuren. En gemeente, wat moet dat een messteek geweest zijn voor de borg. Hij werd veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. En nu gaat Matthäus met zijn beschrijving in op deze satanische kritiek die hij overal ook heeft gehoord. En dan laat Matthäus in zijn eerste hoofdstuk op een heldere wijze zien hoe het nou allemaal echt gebeurd is. God stond op. Hij is de getrouw jegens een ontrouw volk. En waarom? O, vanwege dat zaad. Want dat zaad dat moest geboren worden. En zo ging het licht op in Jozef. Hij had zoveel vragen, zoveel onopgeloste dingen in zijn leven. Hij heeft zoveel getopt. Maar de Heere kwam over en de Heere die kwam met zijn licht. En Jozef, hij ontvangt geen schande. Maar hij mag nu de hemelse eer ontvangen. En wat is dat een wonder. Als de Heere je nu haalt uit die put van modderig slijk. En als de Heere je nou opricht. Als hij je dan een nieuwe naam geeft. En als je die heerlijkheid die er is in zijn naam. Als je dat mag zien met het oog des geloofs. O, dat mocht Jozef hier ervaren. Grote vreugde mocht er in zijn hart komen. Maria, o, ze was niet ontrouw geweest. Nee, ze was een begenadigde en een gezegende onder de vrouwen. Jozef, jongelui, die heeft het niet allemaal kunnen begrijpen. Hij heeft het wel mogen bewonderen en mogen aanbidden. En daar staat hij. Bij de kribbe, daar mag hij staan, de Heere. Heeft hem daar geleid, met al zijn twijfels, met al zijn getop. De Heere heeft hem daar ook een plaats gegeven. En hij mag dat kind zien in verwondering. Gemeente, mensen kunnen je veel aandoen. En dominee de Gier, die zei altijd, maar God, die zal alles schoonmaken op zijn tijd. En dat mogen we ook zien in het leven van Jozef. Jozef mocht het ervaren. O, er is een God in de hemel die leeft. En hij zal alles schoonmaken. Op zijn tijd. Gemeente, laten we ervan gaan zingen. In Psalm 130. 130, de versen 3 en 4. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen. Mag sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer, hoopt op de Heere, gij vromen, in Israël in nood. Er zal verlossing komen. Dat mogen we ook vieren, deze kerstdag. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden. Gans Israël is vrij van ongerechtigheden. En zo doet hij ook aan mij. Psalm 130, de versen 3 en 4. Jozef in de stal van Bethlehem als vader van Jezus. En ze zal een zoon baren en ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Gemeente, wat is de Heere goed voor Jozef? Hij tobt en hij loopt vast. En kent u dat, ook in uw eigen leven, zo'n begin in uw leven dat u zoekende, vragende en smekende bent. En dat er een gemis komt in je hart. Dat je allerlei vragen hebt. Hoe kan ik nou bekeerd worden? Hoe kan ik nou in het reine komen met de Heere? Hoe kan ik nou vergeving van mijn zonde ontvangen? Jongelui, kennen jullie dat heimwee naar God? Die droefheid naar God? Die nood in je leven? Dat je verlangt om die vrede met God te ontvangen. En dat je daarover tobt. Hoe kan ik Christus kennen? En dat dan in al je nood, dat dan de Heere gaat spreken. Dat de Heere onderwijs gaat geven. Waarover? Nou, dat er nou een middel is. Dat er nou een mogelijkheid is tot zalig worden. Dat de Heere gaat spreken over die zaligmaker. Want dat deed de Heere hier ook bij Jozef. En ze zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Van Gods wijge krijgt Jozef de opdracht om dat kind een naam te geven. Niet zomaar een naam. Nee, de naam Jezus. Als vader mag hij deze naam uitspreken over zijn zoon. Want in Israël, de naamgeving, dat was het recht van de vader. En gemeente, nog voor de geboorte van de zaligmaker zien we hier zijn weg als de borg. Jozef wordt aangewezen als de pleegvader van Jezus. En zo zal Jezus ook genoemd worden, de zoon van Jozef uit Nazareth. En dat is het begin van zijn vernedering. Dat Christuskind, dat als borg en zaligmaker daar in de kribbe van Bethlehem ligt. Hij wilde niet zoon van de eeuwige God genoemd worden. Hij wilde niet zoon van de allerhoogste God genoemd worden. Hij wilde genoemd worden zoon van Jozef, de timmerman uit Nazareth. Wat een vernedering, wat een ontluistering hier voor Jezus. En dat is nou zijn borgtocht. God van God ontdaan, achter Jozef verbergt Christus zijn hemelse afkomst. En gemeente, dat is nou het wonder ook van kerst. Daardoor werd hij één van ons, met een gewone aardse vader. Hij nam een aardse vader aan, om nou zondaren tot die hemelse vader te kunnen leiden. Om nou zondaren tot die hemelse vader te kunnen brengen. En hier gaat de weg van de man van smart te beginnen. Voortaan is zijn naam Zoon van Jozef. Opdat verloren Adamszonen weer tot God gebracht kunnen worden. Wat is dat een oneindige liefde. Ook dat we toch wat van zouden verstaan. Ook vandaag. Hij die eeuwige God is. Hij liet zich door een aardse vader opvoeden. En hij was Jozef onderdanig. De Messias. Hij heeft op aarde gewandeld als de zoon van een timmerman. Jongens en meisjes, als je eenvoudige ouders hebt, kijk maar nooit op ze neer. Kijk eens naar de Heere Jezus. Hij is het voorbeeld. Gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Jezus, hij zal zalig maken. Wie dan? Iedereen? Nee, zijn volk. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wie is dan zijn volk? O, zijn volk, dat zijn zijn schapen. Ik ben de goede herder. En de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar wie zijn dat dan? Mijn schapen, o, ze horen mijn stem en ik ken dezelfde en ze volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal dezelfde uit mijn hand trekken. Dat is de vreugde van kerst. Hij is gekomen als de vredevorst om vrede aan te brengen voor zondaren. En dan gaat de engel in de droom aan Jozef, die gaat nog meer onderwijs geven. Want gemeente, dat doet de Heer. Meer onderwijs geven. Misschien verlangt u daar wel naar. Nou, hier is dat bij Jozef. De engel die gaat het nog eens bevestigen. Dat grote wonder van Maria. Want er staat geschreven. Oh, de profeet Jesaja, hij heeft er al van geprofeteerd. En dit alles is geschied. Omdat vervuld zal worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Immanuel. Het welk is overgezet zijnde, God met ons, Jozef. Hij krijgt nog eens de bevestiging, ook dat kind in Maria's buik, dat is nou werkelijk God. Dat is nou de Messias. En Paulus, die schrijft er later over aan Timotheus, aan zijn geestelijke zoon. En dan zegt Paulus ook, dat is die grote verborgenheid der godzaligheid. God is geopenbaard in het vlees. Hij is de Immanuel. God met ons. En Matthäus, die benadrukt het nog eens aan zijn Joodse lezers. Dat kind, dat is de Messias. Misschien zegt hij wel een jongen of een meisje, ja maar ik begrijp het niet zo goed, want de Heere Jezus, die krijgt toch de naam Jezus, en ik lees nergens in de Bijbel dat hij ook Immanuel genoemd wordt. Dat zijn vader en moeder hem Immanuel noemen. Nee, dat is waar, dat is zo. Maar de naam Jezus, dat geeft de aanwezigheid van het Immanuel alweer, God met ons, God gaf zijn zoon. En de zoon heeft zich borgtochtelijk geopenbaard. Hij is gekomen tot het zijne. En nou het erge, de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan mogen we vanmorgen, op kerstdag, mogen we dat toch verkondigen, dat wonder van genade. Want gemeente, hij komt ook vandaag in de prediking naar u toe. God met ons, Immanuel, hij laat zich vinden, ook op deze kerstdag. Dat kind in de kribbe, hij is Immanuel. En wie nu met schuld beladen, bij die kribbe komt en buigt. O, dat wonderlijke van dat kind. Ja, dat kind dat zal zich in genade tot u wenden, want dat heeft hij beloofd. Wend u naar mij toe en word behouden. Hij is geen kind gebleven. Hij is de weg gegaan naar het kruis en daar hing de Immanuel. En hij roept het u ook vandaag toe. Zie op mij. Hij verlost, jongelui. Hij verlost van het grootste kwaad. Van je grootste zonden. Misschien denk je wel, ja maar u weet niet eens wat voor zonde ik allemaal al niet gedaan heb. En ik kan er niet afkomen. En iedere keer komt het maar weer terug. Oh, hij verlost van het grootste kwaad. Dat is de zonde. En hij brengt tot het hoogste goed. Wat is dan dat hoogste goed? Oh, dat is nou die gunst van de Vader. Dat is nou die gemeenschap te mogen hebben met de Vader. En hij schenkt dat uit genade. En zo worden alle raadsels bij Jozef, zo worden opgelost, gemeente. Al die zorgen, al die tobberijen rond die zwangerschap van Maria. Alles zal gebeuren, ja overeenkomstig de schrift. Maar Jozef, sta vast. Er staat geschreven, staat oprecht. En waarheid Paul als op onwrikbare steunpilaar. Staat geschreven. En Jozef, de Heere is degene die nou de knopen ontbindt. De Heere, gemeente, die doet geen half werk. En dan lezen we in vers 24. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had. En heeft zijn vrouw tot zich genomen. Jozef gehoorzaamt. We hebben van Jozef maar weinig informatie. In het begin heb ik dat ook gezegd. Maar dat hebben we wel. Iedere keer zien we dat Jozef gehoorzaamt. En gehoorzaamheid aan de Heere en aan zijn geboden, dat is een kenmerk van genade. Jozef gehoorzaamt. Jozef gaat naar Bethlehem. En in gehoorzaamheid gaat hij van Bethlehem naar Egypte. En in gehoorzaamheid, dan gaat hij van Egypte niet terug naar Bethlehem. Nee, naar Nazareth. In gehoorzaamheid. Jongens en meisjes, Zijn jullie gehoorzaam? Aan je vader en je moeder? Op school? Nou, ik denk niet altijd. En misschien geef je wel eens een grote mond. Maar gehoorzaamheid, dat is wel een gebod van de Heer. En Jozef, gemeente, die buigt voor God. Dat is nou een kenmerk van genade. Jozef komt niet met allerlei weerwoorden. Hij komt niet met allerlei ja-maars. Volk des Heren, wat wij zo vaak kunnen. Hebben, dat we eigenlijk niet eens zijn met de weg die de Heere met ons gaat. En dan komen we met geklaag. En dan komen we met jama's op onze lippen. Van Jozef lezen we dat niet. Hij buigt voor God. Hij buigt onder God. En dat is nou de beste plek. Jongelui, wat een gezegend bruidspaar is dat. Jozef en Maria, ook Maria boog voor Gods wil. En ze zegt het tegen de engel, zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. Als je toch zo je huwelijk in mag gaan. En als Jozef 's ochtends opstaat van die droom, nou dan doet hij alles wat de Heer hem geboden heeft. Hij zegt niet, nou ik moet nog eens even erover denken, ik moet nog eens misschien wel erover bidden. Nee, hij doet het gelijk. En dan lezen we, en hij bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeborene zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. Hij bekende haar niet. Mannen, Jozef krijgt hier de gave van beheersing. Hij zal er ook wel om gebeden hebben, om die weerhoudende genade. Maar Jozef ontving hier de gave van beheersing. En hij bekende haar niet. Jozef trouwt Maria en beschermt het kind. En het kind van Bethlehem nog eens een keer, dat wonder. Dat kind van Bethlehem, dat aanvaarde nu Jozef. Als de man van Maria als zijn vader. En dat is nou zijn oneindige liefde voor zondaren. Vaders in ons midden. Biologische vaders, hier zijn ook pleegvaders of pleegzorgvaders. Wat een voorbeeld is Jozef voor ons, vaders. Jozef was een rechtvaardige. Hoe zit dat nu bij ons, in ons leven? Jozef boog voor het woord. Jozef worstelde kwam met al zijn worstelingen bij de Heere terecht. Worstelt u met uw kinderen? Leeft u een leven in afhankelijkheid? Leeft u een leven in nauwgezetheid? Wat een voorbeeld is Jozef hier ook voor ons. En wat komen we daar vaak met schuld onderuit? Gemeente, misschien zegt hier iemand, ik ken nog zo weinig van de Heere Jezus en daar top ik over. Om nou de Heere Jezus te mogen kennen in zijn gepastheid, in zijn noodzakelijkheid, in zijn dierbaarheid. O gemeente, Jozef die heeft ook niet alles op één dag geleerd. Maar hij mocht het in de geloofsoefeningen wel verstaan. En hij mocht die naam van de zaligmaker kennen. Jezus, Immanuel. En dan in Matthäus 2, dan verdwijnt Jozef uit ons gezichtsveld. Een stille in de landen. En zo mogen we hem toch wel typeren. Maar hij mocht daar in Bethlehem. Hij mocht dat kind aanschouwen. O, hij mocht die zaligmaker omhelzen. Zal Jozef ook gedaan hebben. Hij zal dat kind in zijn armen genomen hebben. Hij zal het gekust hebben. De Immanuel. God met ons. De gemeente Calvijn die zegt, God heeft zich in Christus aan ons te genieten gegeven. En wat zou dat nou groot zijn op deze kerstdag? Maandagavond kwamen we weer aan hier in Nederland en dan doe je morgen en gisteren wat boodschappen en lange rijen in de supermarkt. En dan denk je, wat hebben we toch goed in Nederland? Wat een variatie en wat een keuze hebben we toch. En we genieten, en u mag ook genieten, ook met uw kinderen en met uw gezin, Vergeet u niet de eenzame, maar als dat het is, dan is het nameloos aan. Calvijn die zegt, God heeft zich in Christus aan ons te genieten gegeven. En wat zal dat nu groot zijn, dat u dat op deze kerstdag zou mogen ervaren aan uw ziel. Want ja, dan valt al dat aardse weg. En wat blijft er dan over? Jezus, Immanuel, God met ons, eeuwig wonder van genade. Amen. Gemeente, we zingen van de lofzang van Simeon, allebei de versen, zo laat gij Heere uw knecht dat woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede. We hopen ook dat u die vrede mag ervaren. De lofzang van Simeon, de versen 1 en 2. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezichten over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.